Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten we welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en iedereen die later deze dienst via het internet gaat horen. Van harte welkom. De voorganger in deze dienst is dominee De Bruin uit Middelburg. Van harte welkom. In deze dienst zijn er een tweetal collecten. De eerste collecte is voor het Scharlakenkoord. De tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Volgende week, zondag DV 19 november, 's ochtends in de Grote Kerk, dominee Vermeulen uit Utrecht. En 's middags in de Exuskerk om 16:45, proponent J. Hogestegen. De weekbrieven zijn helaas op, maar er wordt ook gezongen vanmiddag. Dus kunt u gezamenlijk delen, zodat we allemaal goed kunnen zingen. En om dat te beginnen, we gebruiken daar de weekbrief ook voor met Psalm 118, vers 1. Een nieuwe berijming. Goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, goed en fijn om u en jou hier te ontmoeten. Ook hen die thuis met ons meeluisteren. In deze dienst draait het om liefde. En niet zomaar liefde, maar de liefde waarmee God onze levens lief heeft en ons laat delen in zijn liefde. En dat, ja, dat kan niet anders dan dat het je leven in beweging zet. Dat je die liefde ook gaat gunnen naar degene die naast je zit. En degene die je tegenkomt. Het is zoals Johannes zegt, geliefden laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. En die liefde die is fundamenteel. Die is alles bepalend. En omdat hij ons eerst heeft lief gehad, kunnen wij hem ook. En mogen wij hem lief hebben. En daarover gaat het ook in Psalm 116. En we zingen vers 1 en vers 3. Psalm 116, vers 1 en 3. In de verkondiging luisteren we naar 1 Korinthe 13. En dat is een onderdeel van een prekenserie die ik in Middelburg mee bezig ben. Dat is over de gaven van de geest. En vanavond wil ik met u dan belijden wat wij geloven van de Heilige Geest. En dat doen we met de woorden van zondag 20, vraag en antwoord 53. Wie de Heilige Geest is en wat hij doet. En ik doe dat in de bewoording van professor Verboom, die daar een editie van heeft. En die wil ik met u belijden. En daarna Psalm 104, vers 17. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheden verheffen in mijn lied. Psalm 104, het 17e vers. Belijd dan nu, u en jij, jong en oud, stil in het hart met mij mee, de volgende woorden. Wat geloof je van de Heilige Geest? Dan is het antwoord dat hij met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Dat de Geest op het Pinksterfeest is uitgestort in Jeruzalem. Dat de Heilige Geest ook aan mij is gegeven. Dat de Geest werkt het geloof in mijn hart. Dat de Heilige Geest mij zijn vruchten en zijn gaven schenkt. Dat de Heilige Geest mij troost. Dat betekent ook erbij roept. Hij houdt mij bij de gemeente van Jezus. Hij houdt mij vast en bindt mij aan de Heer Jezus. En tot slot dat de Geest voor eeuwig bij mij blijft. Amen. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Heere onze God, zo komen wij verenigd in gebed. Wij als verschillende mensen, verschillende achtergronden, verschillende karakters, verschillende leeftijden, komen hier samen in die ene naam. Die ene naam die ons gegeven is, waardoor wij behouden moeten worden. Die naam die zoveel hoop geeft. Liefde en verzoening. De naam die de redding is van ons leven. Jezus Christus. In zijn naam zijn we hier samen en daar danken wij u voor. Dat u die mogelijkheid geeft. Dat u geeft, Heere, dat we in vrede kunnen samenkomen. En dank u wel, Heere, dat we elkaar mogen ontmoeten. Dat we met elkaar kunnen zingen en bidden, onze gaven geven, uw woord openen. En wat hebben we dan nodig, Heere God, dat u ons hart en ons leven opent voor wie u bent. Kom met uw geest in ons midden, jong en oud. Stel ons open, Heere, voor uw woord. Kom met uw geest en vervul ons. Heere, en geef dat wat nodig is om uw stem te verstaan. Of we hier nu zitten met veel verwachting en verlangen. Of juist al niet meer. Of misschien nooit gehad. Maar Heere, en ieder van u kunt u aanspreken. Wil dat doen door uw geest. En Heere, neem alles weg wat tussen u en ons in staat. Kom ons wantrouwen tegemoet. Geef geloof, geef liefde tot u. En Heere, geef de Satan geen plaats. Heere, geef hem geen mogelijkheden. Heere, zodat we hier samenkomen en gebouwd worden als gemeente van Christus, als onderdeeltje van die wereldwijde gemeente. En Heere, dat we mogen groeien in liefde tot u en ook tot onze naasten. Ook tot onze medebroeders en zusters. Maar ook tot hen die wij deze week gaan ontmoeten. Heere, geef zo uw zegen. In Jezus naam, door de kracht van uw geest. Amen. Ik wilde met u het woord van onze God lezen. En dat doen uit de eerste brief van de Korinthe. En we beginnen in hoofdstuk 12, vers 31, dat is het laatste vers. We zullen zien dat hoofdstuk 13, dat is eigenlijk de as waar de gaven van de geest omheen draait. En dat zien we in 12, vers 31 en we lezen tot aan 14, vers 1, omdat ook daarin weer zo'nzelfde afsluiting te lezen is. Dit is ondertussen geloof ik de zesde preek over de gaven van de geest. De gaven die de geest ook in onze tijd geeft om anderen, om elkaar op te bouwen, te laten groeien in de liefde tot Jezus. Misschien goed om op te merken dat de gaven worden niet gegeven voor je eigen geestelijke groei. En sowieso zijn het genadegaven, dus het is ook niet dat je een bepaald geestelijk niveau moet hebben voordat je de gaven ontvangt. Het zijn genadegaven. Daar zit niet een bepaald geestelijk level aan vast. En dat is ook trouwens het bewijs wel in de Korinthe, want de Korinthe, daar schrijft Paulus over in het begin ook van de brief, jullie, er ontbreekt bij jullie geen enkele genadegave. Zo rijk zijn jullie gezegend, maar zegt in hoofdstuk 3, jullie zijn wel kinderen. Ik dacht dat jullie al volwassen zijn. Ik dacht dat jullie al gegroeid waren in het geloof, maar jullie zijn het niet. Er is jaloezie, er is ruzie en afgunst. Tevens is het misschien goed om op te merken, om maar een beetje dat als achtergrond mee te nemen, dat de gaven van de geest, dat zijn niet de talenten die je gekregen hebt. die ook door de geest gebruikt kunnen worden om de gemeente op te bouwen. Maar de gaven die worden je geschonken door de geest die de bezitter blijft van die gaven. En hij geeft jou wat je nodig hebt op dat moment en op die plek. En de ene keer heb je een hamer nodig en de volgende keer heb je een zaag nodig. En de keer daarop heb je een boor nodig. Oftewel, hij geeft je de ene keer een woord van wijsheid. De andere keer geeft hij een woord van kennis. Een volgend moment is daar een woord van profetie. Dus het is in het denken over de gaven van de geest of het bidden om de gaven van de geest niet de bedoeling dat je naar binnen gaat kijken en gaat denken, nou, wat heb ik allemaal voor gaven? Nee, het is veel meer dat je je uitstrekt en zegt, Heere, geef me wat ik nodig heb om u te dienen op de plek waar u mij gesteld hebt. Het gaat dus niet zozeer om de vraag, hoe scoor ik met mijn gaven, maar veel meer, ben je beschikbaar? Zodat God door u heen zijn liefde aan een ander kwijt kan. Dat even als introductie. 1 Korinthe 12, we lezen vanaf vers 31. Daar zegt Paulus, streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En dan zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zal ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten. Maar ik had de liefde niet. Ik was niets. En dan zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En dan zal ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. De liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, de liefde doet niet gewichtig, de liefde handelt niet ongepast, de liefde zoekt niet haar eigen belang, de liefde wordt niet verbitterd, de liefde denkt geen kwaad, de liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar de liefde verheugt zich over de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan de profetieën betreft, ze zullen teniet gedaan worden. Wat de talen betreft, ze zullen ophouden. Wat de kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, toen sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde als een kind. Maar nu ik een man, nu ik een volwassene geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan, ja dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele. Maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. En jaag die liefde na. En streef naar de geestelijke gaven. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. We gaan met elkaar zingen Psalm 133, en we zingen vers 1 en vers 3. Psalm 133, vers 1 en 3. Gemeente, na de verkondiging zingen we lied 104 uit Op Toonhoogte. Vers 1, 2 en 3. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend, want u nam de straf op u die ik had verdiend. En dat eindigt, elk couplet eindigt met: ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als nu. En ik denk er altijd maar bij, en dat mag u dus ook zingen. U mag dat zelf weten natuurlijk, maar ik heb altijd zoiets van: ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u. Nooit zoveel als u van mij houdt. Daar moet ik het echt van hebben. Als het gaat over mijn geloof of mijn houden van, dan valt dat nog wel eens tegen. Maar Gods liefde valt niet tegen. En dat is wat houvast biedt. Dus ik heb van u gehouden, maar nooit zoveel als u van mij houdt. Maar dat na de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Meestal als ik de preek begin, of net daarvoor, dan zie ik dat mensen in hun zakken gaan grijpen of een tas erbij pakken en er dan allerlei snoepgerij uithaalt en dat hopelijk ook uitdeelt en altijd wat zit te kauwen. Nu dacht ik, goed, ik neem zelf ook wat mee. Dus zoals u hier ziet, oh, ik moet wel bij de microfoon blijven zien. Is dat de meesterbakker uit Middelburg, die heeft hier heerlijke cupcakes gemaakt voor mij. En die cupcakes die zouden allemaal naar hetzelfde recept gemaakt zijn. Want als het echt aan dat recept gehouden is, nou joh, dan smaakt dat. Dat smaakt dan echt naar meer. Alleen, ja, ik zal ze moeten proeven. En van buitenaf gezien, zeg maar, zien ze allemaal ongeveer hetzelfde eruit. He, dus in eerste instantie zou je zeggen, zo, wat mooi, prachtig die cupcakes. Maar ik moet ze dus wel even gaan proeven. Als ik zo de eerste er eens bij pak. Ik zal de troepstak gewoon opruimen. Dan, ja, dat is misschien niet zo goed voor u te zien. Ja, hier, kerkraad. Kijk, je ziet echt wel een verschil eigenlijk, hè. Deze is nog niet gaar. Dit zou een cupcake van liefde zijn, maar hij is zonder geduld gemaakt. Hij is niet gaar. Hier ga je misselijk van worden als je deze opeet. Dus dat wordt hem niet. Dan pakken we deze maar. Op. Deze is een cupcake zonder vriendelijkheid. Er zit geen suiker in. Dat raak je heel snel beu. Nee, dit wordt hem ook niet. We hebben nog meer gelukkig. Kijk eens. Zo. Dit was er een met peper. Een cupcake met peper. Jaloezie. Niet lekker. Dit nodigt niet uit voor nog een hap. Even kijken, deze hebben we gehad, die hebben we gehad. Dan nemen we deze. Oeh, we filmen. Hier is zand gebruikt in plaats van bloem. Oh. Een cupcake zonder vertrouwen. Nee, jongens, laatste kans. Ik zie dat u gewoon lekker aan het kauwen bent. Maar... Ah, kijk. Dit is hem. Dit smaakt echt naar meer. Dit is gewoon een cupcake. Die is gemaakt volgens het recept. Echt super. Hier zou ik er wel meer van willen. U ook, zie ik. Ik heb geleerd niet met volle mond te praten. Deze cupcakes, die volgens het recept, die smaken echt naar meer. Je proeft echt, dit is lekker. Hier wil ik meer van. Van buitenaf gezien leken ze allemaal hetzelfde. Paulus heeft het nu over de gaven van de geest. Mooi uit om het allemaal goed en Maar Paulus zegt erbij, als het zonder liefde is, als het niet met liefde is, hoe indrukwekkend die geestelijke gave ook is, dan is het niets. Dan stel je helemaal niets voor, dan word je uitgespuugd. Dan smaakt het niet naar meer, maar juist naar minder. Dan breekt het af, in plaats van dat het opbouwt. Paulus heeft in hoofdstuk 12 het een en ander uitgelegd over die gaven van de geest. Hij heeft sterk laten zien dat die gaven heel verschillend zijn, maar dat het één en dezelfde geest is die het geeft. En hij geeft aan wie hij wil, wat hij wil en op welk moment de geest dat wil geven. En het nodig acht. En dat de geest dat geeft tot opbouw van de ander. En Paulus gebruikt ook een beeld van het lichaam. Het lichaam als beeld voor de gemeente. U bent niet zomaar wat. U bent een lichaam. U bent aan elkaar gegeven. U bent hier niet wat los zand. U bent elkaar tot een arm en een voet en een hand en een pink en een... Verzin het maar. U bent met elkaar verbonden door de Heilige Geest. En als je de Heilige Geest ontvangen hebt, dat is niet in eerste instantie een bijzonder gevoel. He, wanneer weet je nou dat de Geest in je leven is? Nou, dat weet je als je Jezus belijdt als Heer. Er wordt dan wel eens gezegd van, hey, als je echt vervuld bent met de Geest, dan moet je bijvoorbeeld in tongen spreken. Nou, dat is absoluut niet de Bijbelse grond. Als je Jezus belijdt als Heer, dat kan niet anders dan dat de Heilige Geest gedaan heeft. Door de Heilige Geest zijn jou de ogen geopend voor wie Jezus is. Dus als jij Jezus belijdt als je Heere en Verlosser, dan mag je weten, dan woont de Geest in je. Dan heeft God door zijn Geest, zoals Romeinen 5 vers 5 zegt, zijn liefde in je hart uitgestort. En die liefde die wil jouw hart en jouw leven gaan vormen. En Paulus, die eindigt hoofdstuk 12, als hij heel wat heeft uitgelegd daarover, dan zegt hij, streef dus naar de beste genadegave. Streef naar de beste genadegave. Wat betekent dat? Nou, dat betekent in eerste instantie niet dat je heel veel dingen moet doen, maar veel meer dat je beschikbaar moet zijn. Ben jij beschikbaar? Sta jouw leven open om van God te ontvangen. Als je denkt dat dat niet zo is, dan zou ik maar op de knieën gaan. En bidden. Heere, geef me dat wat nodig is om u te dienen. Heere, wil wij gebruiken in uw dienst. Morgen op school, bij collega's, thuis in het gezin, in de gemeente. Streef naar de genadegave. Dat heeft te maken met beschikbaarheid. Ben jij beschikbaar? Het woord wat gebruikt wordt met streef naar de genadegave, dat wil zeggen een vurig verlangen hebben. Een sterke passie. Een passievolle hartszaak. Net zoals God ook passievol is. God, de God die wij dienen, is niet een stoïcijnse God, onverschillig. Nee, als je de Bijbel goed leest, dan moet je eens kijken hoe God bewogen is hier met het leven van deze aarde en op het leven van u en mij. Nou, streef, dat passievol verlangen en uitstrekken naar, dat was op zich niet zo'n probleem. Dat deden de Korintiërs ook. He, die gemeente van Korinthe, die ging daar ook wel voor. Maar Paulus zegt niet voor niks, streef naar de beste genadegave, de hoogste. En dat zegt hij ook een beetje ja, als een spiegel, om het zo maar te zeggen. Want de Korintiërs, die dachten zelf te weten wat de beste genadegave was. Dat was volgens hen tongentaal. De gave van tongentaal, want daar maakt je indruk mee. Daar hadden ze ook een soort competitie onderling. Wie het beste in tongen kon spreken. Wie de hoogste taal had. Wie het meeste indruk maakte. En Paulus, hij is niet tegen tongentaal. Daar leest u over in hoofdstuk 14. Maar Paulus zegt daarover dat, dat als de gemeente samenkomt, dan is de gave van profetie bijvoorbeeld vele malen belangrijker. Waarom? Omdat die opbouwt. Omdat die bemoedigt. Omdat die hoop opwekt. Zoals er in 1 Korinther 14 vers 3 staat. En in 1 Korinther 14 vers 12 staat er, streef naar de gave, ja dan om overvloedig te zijn in die gave die de gemeente opbouwt. En wat is opbouwen? Dat is samen binden rondom de Heer Jezus. U houdt het niet vol. U houdt het niet vol, die weg achter Jezus aan, in uw eentje. Daar heb je de gemeente voor nodig. Daar heb je de geest voor nodig. Daar heb je dus anderen voor nodig die jou erbij trekken en erbij slepen. En dat betekent dus ook dat je elkaar moet ontmoeten. Elkaar moet spreken. Met elkaar bidden. Je leven openstellen voor elkaar. En Paulus zegt dus, streef naar de beste gaven. Wat hij in hoofdstuk 14 uitlegt, ja, dat is de gaven die opbouwen. Dat zijn de hoogste gaven. Dat zijn de hoogste gaven. Maar dan zegt Paulus in vers 31, maar ik wijs jullie een weg die nog veel hoger gaat. Die nog beter is dan de beste gaven. Wordt daar een woord gebruikt? Letterlijk staat daar hyperbole. Het is alsof je er nog overheen gooit. Dat is het beeld wat Paulus geeft. Hè? Dus je hebt de hoogste gaven, maar Paulus gooit het nog eens een keer overheen. Het gaat nog verder, nog hoger, nog dieper. En wat is dat dan? Nou, dan gaat hij. Dat lezen we in hoofdstuk 13. En al zou ik de taal van de mensen en van de engelen spreken. Gemeente, dit zegt Paulus natuurlijk niet voor niks. Hij begint ook met die zij zo indrukwekkend en belangrijk vinden. En hij zegt, nou zelfs jongens, als ik de taal van de mensen sprak, dat is tongentaal, met dat je een taal gaat spreken die je zelf niet verstaat en ook zelf niet geleerd hebt, maar de geest geeft je die taal door. Maar hij zegt, stel je voor dat ik zelfs de taal van de engelen zou spreken, als ik hemelse taal zou spreken. Nou, dat is in Korinthe dan echt wel de hoogste status ever. Daar zou je echt vette indruk mee maken. Daar zou je echt zeggen, joh, dat is echt de king. Degene die de gave van hemelse taal gekregen heeft. Maar Paulus zegt, zelfs als dat zo zou zijn, en ik had de liefde niet, dan was ik niets. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, dan was ik klinkend koper of een schallende cymbaal. Dan was ik een hele hoop herrie. Maar bepaald niet tot opbouw. Of je zou kunnen vragen, misschien ben je wel drummer, en dan zeg je, joh, wat is er dan mis met bekkens, met klinkende cymbalen? Op zich is daar niks mis mee. Maar wat Paulus hier bedoelt, is die klinkende cymbalen, die werden gebruikt in de heidense afgodentempels. Daar maakten ze, om het zo maar te zeggen, een hele hoop herrie om tegen de goden te zeggen, zie ons, zie mij, zegen mij, red mij, help mij. Dus die cymbalen maakten ze een hele hoop herrie om maar te zeggen, zie mij alsjeblieft. Nou, Paulus zegt, als je dan die taal van de engelen spreekt, maar je doet dat zonder liefde, dan maak je een hoop herrie en dan gaat het uiteindelijk alleen maar om jou, zie mij. Hij zegt, en dan ben je net zo'n heiden als waar je vandaan gekomen bent. Dan keer je eigenlijk weer terug naar de heidense afgodendienst. Maar dan gaat Paulus verder en dan noemt hij ook de gave die hij het beste vindt. Daar in vers 2. Al zou ik de gave van profetie hebben. En daarna gaat hij verder met een lijst van de gaven die je ook vindt in hoofdstuk 12, vers 8 tot 10. En dan zegt hij, en ik zal alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En dan zal ik al het geloof hebben dat ik bergen zou verzetten. Dat is echt indrukwekkend hoor. Als wij zo iemand zouden zien of hier in de gemeente opstaat, waar er bergen verzet worden omdat iemand zegt tegen een berg, hey, ga jij eens een meter opschuiven? En het gebeurt. Of die alle kennis heeft en die alle wijsheid heeft. Of die zo profeteert dat je merkt, dit zijn woorden van God voor mijn leven. Dan trekken wij al snel de conclusie, dit is een man Gods. Dit is een bijzondere man. Die heeft die gave van de geest gekregen. Wij zouden gelijk onder de indruk komen. Maar Paulus zegt, als ik de liefde niet had, dan was ik niets. Dan had het nul betekenis. Hoe indrukwekkend ook, hoe diegene ook door God gebruikt wordt, om te profeteren bijvoorbeeld. Als je de liefde niet hebt, als je niet in liefde handelt, dan is het niets. Stel al zou ik de beste preken preken, maar ik had de liefde niet. Dan was het niets. Dan baatte het mij niet. Misschien goed om te zien dat Paulus het dus veel breder trekt dan alleen de charismata. Want in vers 3 lezen wij voorbeelden. Dat hij voorbeelden geeft van stel je voor dat ik nou alles zou weggeven. Dat ik heel mijn bezit zou weggeven aan de armen. Dat is echt wel iets heel goeds hoor. Dat je recht doet. En dat je gunnend en gevend bent. Ik bedoel, in Matthäus 25 zegt Jezus daarover, dat straks bij het oordeel gevraagd wordt, wat heb je aan de minste van mijn broeders gedaan? Heb je de armen eten gegeven? Heb je de naakten gekleed? Heb je de vluchtelingen een veilige plek gegeven? Heb je de gevangenen bezocht? Als Paulus dat hier zo zegt, dan zou je toch zeggen, ja, dat is geweldig. Ja, en hij zegt, nog extremer, al zou ik zelfs mijn leven geven, mijn lichaam weggeven om verbrand te worden. Als offer, om het zo maar te zeggen. Maar als ik de liefde niet had, dan was het niets. Het baatte mij niets. Het had voor God geen enkele betekenis. De gemeente, misschien wel goed om hier ook te zien dat Paulus die zet niet de liefde tegenover de genadegave. Nee, hij zet de gave in het perspectief van de liefde. En hij gaat nog verder. Paulus die zegt, het fundament van het leven van een christen. Van het leven als christen, wat alles doortrekkend is. Dat is de liefde. Je kan nog zo wijs zijn. Je kan nog zoveel bijbelkennis hebben. Je kan nog zo vaak in deze kerk komen. Je kan nog zo actief zijn. Maar als je de liefde niet hebt, dan is het niets. Zonder liefde mis je alles. Liefde is de kern van het christenleven. Paulus zegt in Galaten 5 vers 6, in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn, enige kracht ook niet onbesneden zijn, oftewel allerlei uiterlijke dingen, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. Geloof vertaalt zich, zet zich om in liefde. Of zoals 1 Petrus 4 vers 8 zegt, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Nou, dat vind ik nog eens een tekst om nog eens goed over na te denken. Maar blijkbaar hangt dat samen. Of blijkbaar is dus de liefde zo belangrijk. Heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Je kan nog zo recht zijn in de leer. Maar als je de liefde niet hebt, dan is het niets, van nul betekenis. Nou, wat is die liefde dan? Paulus gaat er het een en ander over zeggen in de versen 4 tot 7. En als wij dat dan zouden lezen, He, dus de liefde is geduldig en de liefde is vriendelijk en de liefde is niet jaloers. Als we die woorden horen, dan ruiken wij bijna al de zoete geur van romantiek. Van een huwelijksdienst. Dan krijgen we een soort sfeer van, nou ja, een roze wolk. De liefde, ja, de liefde. Ja, maar voor de Korintiërs was het geen roze wolk, maar was het echt een onweerswolk. Werden ze als door de bliksem getroffen toen deze brief werd voorgelezen. Toen ze hier uitkwamen bij hoofdstuk 13. Want Paulus ligt hier een bom onder het denken over zichzelf. Want Paulus zegt eigenlijk, ook in de woorden die hierna volgen, in al die werkwoorden die gebruikt worden, 7 werkwoorden, waarvan er 5 ook elders in de brief te vinden zijn. En Paulus zegt elke keer, de liefde is niet dit. Maar in de brief lezen wij terug, lezen wij, jullie zijn dit. Datzelfde. Dus als er gevraagd wordt, wat is dan liefde? Dan zegt Paulus eigenlijk tegen de Korintiërs, dat is tegengesteld aan wat jullie doen. Dat is enorm heftig. Hij zegt, jullie zijn niet goed bezig. Hey, terwijl hij echt voor hen dankt en dankt hij ook voor het geloof en dankt hij ook voor de gaven die geschonken zijn aan die gemeente. Maar hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze die gaven gebruiken, hoe er partijschap is, hoe het een bende is aan het avondmaal en een chaos in de eredienst. Ze zegt, de liefde is niet jaloers, die pronkt niet, die is niet gewichtig, die is niet te schande en die zoekt niet het eigen belang. En dat is juist wel wat de Korintiërs zoeken. Die zoeken in die gaven hun eigen belang. Die gebruiken die gaven dus niet om een ander te dienen, maar om zichzelf te dienen. Maar u ziet, ik heb er 2 overgeslagen. Paulus begint met, de liefde is geduldig, de liefde is vriendelijk. Geduldig, dat is een woord wat betekent lang van moed. Of lang kunnen verdragen, lang kunnen lijden met lange ei. En vriendelijkheid, dat heeft alles te maken met genade. Maar Paulus hiermee begint met deze 2 eigenschappen van de liefde, waarheen hij verwijst naar hoe God met ons omgaat. Dus als we gaan nadenken, wat is liefde, noemt hij eerst 2 eigenschappen van hoe God met ons is omgaan. Dat liefde is. Namelijk dat God ongelooflijk geduldig met u, met jou en met mij geweest is. Hoe God in Jezus Christus in geduld en vriendelijkheid ons, die het oordeel verdienen, ons die God op het hart trappen, ons die Gods liefde nog wel eens terzijde schuiven of onderschatten of verwaarlozen. Dat God in zijn liefde en geduld en vriendelijkheid ons tegemoet gekomen is. Dat zijn verdraagzaamheid zo groot is met opstandige mensen. Dat God zijn liefde bewezen heeft, Romeinen 5 vers 8... Dat Christus voor jou stierf toen jij nog zonder was, toen jij nog goddeloos was. Christus stierf niet voor jou toen jij hier keurig in de kerk ging zitten. Toen jij geloofsbelijdenis gedaan hebt. Nee, Christus stierf al voor jou toen jij nog goddeloos was, staat er in Romeinen 5. Dus zoals 1 Johannes 4 ook weer zegt, hè, van... Hierin bewijst God zijn liefde niet dat wij hem hebben lief gehad, maar dat hij ons eerst heeft lief gehad. En zijn zoon gaf als verzoening voor jouw zonde. Dus God is zo geduldig met jou geweest. Ongekend geduldig. En doordat je iets van die liefde nu gaat beseffen dat zoveel geduld is, dan gaat, om het zo maar te zeggen, de geest in jouw leven die liefde ook, nou ja, vormend maken voor jouw leven. Zodat jij leert, en hier ben je in de gemeente, dus hier zit je in een oefenruimte, om te oefenen met geduld. En met verdraagzaamheid. En met vriendelijkheid. Ook bij die karakters die jou niet zo liggen. Want zo zegt Johannes het ook, hè, als hij net gezegd heeft van hierin is de liefde dat hij ons eerst heeft lief gehad. En dat hij zijn zoon zond als vergeving van onze zonden. Dat hij daarna zegt, nou als we zien dat God ons zo lief heeft, laten we dan ook elkaar lief hebben. Het is altijd dat, het eerst gaat God voorop. En dat is jouw bron. Dat is uw fundament. Het is niet uw liefde die zich moet gaan bewijzen. Het is Gods liefde die hij allang bewezen heeft. En daar mag je op leren vertrouwen. En daar mag je op leren en vanuit leren leven. Paulus zegt niet, jullie moeten geduldig zijn, jullie moeten vriendelijk zijn, jullie moeten niet jaloers zijn, jullie moeten. Maar hij zegt, de liefde is. Dat is wat Gods liefde voor jou is. Wat hij voor jou gedaan heeft. En dan gaat Paulus verder en gaat Paulus uitleggen. Het is niet jaloers, de liefde is niet jaloers, hij pronkt niet, is niet gewichtig. En dan wil ik er op één nog een accent leggen, dat is, zoekt niet zijn eigen belang. En dat was dus, wat ik net al zei, in Korinthe het probleem, maar dat is sowieso het probleem in ons leven. Dat we met alles wat we doen, ook nogal eens met onze godsdienstigheid, dat we onszelf zoeken. Dat we het zo nodig hebben om onszelf, om ons gewonde ego, toch maar bepaald applaus te krijgen of aandacht of wat dan ook. En daardoor gaat er een hele hoop niet goed. Daardoor wordt er juist pijn gedaan over en weer. Maar Paulus zegt, de liefde is niet zelfzoekend. Dat is echt het unieke van het christelijk geloof, dat de liefde niet zelfzoekend is. Maar altijd op de ander gericht is. Dus de liefde, wat is nou liefde? Liefde is dat je het geluk van de ander zoekt. Dat je het goede voor de ander zoekt. Maar dat is bar lastig in een tijd waarin tegen jou gezegd wordt en tegen mij. Dien jezelf. Zoek jezelf. Liefde tot jezelf. Jij. Ik. Maar Gods liefde wil jou iets anders leren. Dat je geluk, dat jouw geluk, dat je dat zoekt in andermans geluk. Dat je zoekt wat goed is voor die ander. Dat je het goede zoekt wat goed is voor je partner. Het goede zoekt voor je vriend, voor je vriendin. Dat je het goede zoekt voor je collega. Dat je niet continu bezig bent met een stuk zelfrechtvaardiging, maar dat je gericht bent op de ander. Want zo is Christus ook. Zo is Christus ook. Christus heeft niet zijn eigen geluk gezocht. Hè? Jezus heeft niet de hemel verlaten omdat hij geluk zocht. Omdat hij zelf er rijk mee wilde worden, want hij had alles al. Maar hij is gekomen om jouw geluk te zoeken. Om het goede voor u te doen. Om het goede voor u te zoeken. En daardoor gaf hij zijn leven. Zo is God. Zo is zijn liefde voor jou. Daardoor verliet Jezus de hemel. Voor u. Omdat hij het goede voor zondaren zoekt. En C.S. Lewis maakt het dan heel praktisch in zijn boek Onversneden Christendom. Hij zegt, die regel die voor ons allen geldt, om je naaste lief te hebben, is zo eenvoudig als wat. Hij zegt, verspil geen tijd met piekeren of je je naaste wel lief hebt. Doe alsof. Ga het gewoon maar doen. Ook al voel je niks. Ook al merk je niks aan jezelf, een bepaald warm gevoel. Nee, ga die ander dienen. En hij zegt, dan zal je een wonder ontdekken. Namelijk op het moment dat je net doet alsof je van die ander houdt. En daarom, hè, je denkt erover na. Wat zou je doen als je van diegene houdt? Hoe zou je dan reageren? Nou, ga dat dus gewoon doen. Hij zegt, en dan zal je merken dat je inderdaad van die ander steeds meer en meer gaat leren houden. Als je iemand kwetst, aan wie je toch al een hekel had, dan zal je zien dat je een grotere hekel aan hem krijgt. Maar als je hem op dat moment een dienst bewijst, dan zal je merken dat je een minder grote hekel aan hem krijgt. Lewis zegt, goed en kwaad groeien beide met rente op rente. En daarom zijn de kleine beslissingen die u en ik dagelijks maken van oneindig groot belang. In het leven van elke dag, morgen op je werk, woensdag op je werk, vrijdag op de sport, zaterdag, ik weet niet waar je allemaal zit, maar daar, gewoon op die plek. Al die kleine beslissingen, al die kleine momenten dat je denkt, ja, wie let hier nou op? Wie hoort het nou hoe ik over die praat? In al die dingen. Het goede zoeken voor de ander. Want zo is Gods liefde voor jou geweest. Dat is steeds weer de bron. Dat is steeds weer het fundament. Die liefde die geen lijst van fouten bijhoudt. Zoals Paulus hier ook opmerkt. Zoals God in Christus ons met zich verzoend heeft. Ja, dan gaat Paulus verder en we lezen dat in onder andere vers 6. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de blijdschap. Het is wel eens zo dat er dan gedacht wordt dat liefde een beetje zoetsappig is en dat liefde eigenlijk zegt, hè, God is liefde. Nou, het maakt nu niet meer uit hoe je leeft. God vergeeft toch wel. Maakt niet uit. Zoek het maar uit. Kijk maar. Ja, dat is echt een hele kromme redenering. Want liefde en waarheid horen in de Bijbel altijd bij elkaar samen. Efeze 5 of 4 vers 15 zegt, laten we de waarheid in liefde betrachten. Waarheid en liefde kunnen nooit uit elkaar gehaald worden. Die horen helemaal bij elkaar samen. Jezus was vol genade en waarheid. En daarom zegt Paulus hier ook, de liefde verheugt zich niet over ongerechtigheid. De liefde verheugt zich niet over misbruik, over kindermishandeling, over huiselijk geweld, over onderdrukking. De liefde verheugt zich niet over dronkenschap, over zwart geld of zelfverrijking. De liefde verheugt zich niet over de val van een ander mens, zodat je een reden hebt om over die ander te praten. Nee, hij zegt de liefde, de bron van blijdschap voor de liefde, is waarheid, is transparantie. Over alles wat het evangelie reflecteert. En wat is dat? Nou, als er vergeving is tussen twee broeders of broeders en zusters. Als er verzoening is. Als er bevrijding is. Als er uitingen zijn van vriendelijkheid, goedheid, trouw. Zelfbeheersing. Als die vrucht van de geest zichtbaar wordt. Als mensen bij Jezus gebracht worden of erbij geroepen worden. Dat is waar de liefde zich over verheugt. Over de waarheid in Christus Jezus. En dan zegt Paulus in vers 7, er is niets wat de liefde niet aan kan. In vers 8, ze vergaat nooit. Als je leven aangeraakt is door de nooit loslatende liefde van God in Christus, dan wordt het door de geest omgezet in liefde tot de naaste, tot de ander. En dat is ook het kader waarin de gaven van de geest gegeven worden. Streef naar de gaven, maar doe ze in liefde. Liefde. Er zijn uitleggers die natuurlijk ook dat laten zien dat waar hier het woord liefde staat, dat je daarin ook de Heer Jezus mag invullen. Jezus is geduldig. Jezus is vriendelijk. Jezus is niet jaloers. Hij pronkt niet. Hij is niet gewichtig. Handelt niet ongepast. Zoekt niet zijn eigen belang. Wordt niet verbitterd. Denkt geen kwaad. Houdt geen kwaad bij. En verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zo is Jezus. Voor u. Voor jou. Maar dat betekent ook dat het buiten die liefde, buiten Jezus, wat je ook verzamelt, hoe populair je ook bent, wat je ook niet omzet in een week, dat dat niets is. Als je niet verbonden bent met de liefde in Christus. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je hoort, ook nu, over de liefde van God. En je denkt, joh, het zal me wel. Kan mij het schelen. Boeien, daar kies ik misschien over weet ik veel hoeveel jaar nog wel voor. Jezus nodigt je nu uit. Hier en nu. Want dit is de liefde van je leven. Deze liefde is blijvend. Je vindt nooit ergens anders een liefde die zo zijn leven voor jou gaf. Waar je ook voor gaat leven. Want Paulus komt dan op het stuk dat hij zegt, alles gaat voorbij. Alles is ten dele. Alles zal voorbij gaan, maar er is één ding maar wat blijft. En dat is de liefde. Er is maar één ding eeuwigdurend. En dat is alles wat er gedaan is in liefde tot Heer Jezus. Of in zijn naam gebeurd is. Het fundamentele van de liefde is dat het blijvend is. Terwijl het kenmerk van ons leven is dat het voorbij gaat. Dat zelfs de gaven van de geest, zegt Paulus, zijn gebrekkig. Zijn maar ten dele. We profiteren maar ten dele. We moeten altijd weer zoeken van wat is nu precies de wil van God. We moeten de geesten ook beproeven. Het is niet altijd zo duidelijk wat precies dan God wil zeggen. Dat is nog gebrekkig. Dat is nog die wazige spiegel. Maar alles zal voorbij gaan. Alles is ten dele. Dit tijdperk loopt ten einde. Maar er is al een nieuw tijdperk begonnen. De nieuwe schepping. Toen Jezus opstond uit de dood. Is de nieuwe schepping. En een ieder die in hem gelooft. Is een onderdeel van die nieuwe schepping. Is verbonden met deze liefde. En is dus ook blijvend. Hoe je leven ook loopt. Of het succesvol is of minder succesvol. Ten dele gaat voorbij. Maar de liefde blijft. En daarom, gemeente, is de liefde bepalend. Hoe we met de gaven omgaan. Hoe we met elkaar omgaan. De gaven zijn niet onbelangrijk, zegt Paulus. Het is niet dat u er niet naar hoeft te streven. Jawel. Maar wel zijn ze relatief. Altijd in het kader van de liefde. En wat een tijd zal dat zijn. Dat als die dag aanbreekt, dat je Jezus zal ontmoeten. Dat het dan niet meer wazig is. Dat het er niet meer met gebrek is. Dat het dan niet meer met zonde en schuld en ellende is. Maar dat je dan van aangezicht, dus oftewel, je gaat in de ogen van Jezus kijken. En dan zal je ontdekken hoe jij gekend bent. Hoe ongekend geliefd je bent. Ja, en het is, nu mogen we er al een voorproefje van hebben. He, zoals in 1 Korinthe 8 staat, he, als iemand God lief heeft, die is door hem gekend. Maar het is nu nog vaak zo gebrekkig, zoals 1 Johannes 3 zegt. Geliefden, we zijn nu kinderen van God. Dat is niet iets wat nog is mocht te gestaan te gebeuren. Nee, dat is nu al. Als je met Jezus verbonden bent. Maar, zegt Johannes, nu zijn we kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard, dus het is nog niet duidelijk geworden wat wij zullen zijn. Maar wij weten, als Hij geopenbaard wordt, als Jezus duidelijk zichtbaar wordt, als Jezus terugkomt en we Hem zullen zien, dan zullen we aan Hem gelijk zijn. Want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En dan, ja, dan zal je Hem ontmoeten, de liefde van je leven, puur zal je zijn, zonder gebrek, zonder tekort. Kijk je daar ook naar uit? Verlang je daar ook wel eens naar? Gewoon, nou is niet zo worstelend, zo tegenvallend, zo mislukkend, weer opstaan, weer bekennen, weer, maar dat je dan, dat het dan echt goed is. Echt thuiskomen. Je verlangens echt vervuld zijn. In Hem. De liefde van je leven. En daarom zegt Paulus, jaag die liefde na. Omdat Christus liefde jou gegrepen hebt. En streef erna, naar de gaven om anderen te dienen in liefde tot God en voor elkaar. Om elkaar op te bouwen rondom de Heer Jezus. Om gebouwd te worden in zijn liefde. Dat kan je niet in je eentje. Je bent aan elkaar gegeven. Zodat zijn naam verheerlijkt wordt. Zodat het vrucht draagt voor de Vader. Want daarin wordt hij verheerlijkt. Wij houden van hem. Omdat hij eerst van ons hield. Eeuwige liefde. En zo hebben we het nodig, gemeente. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste daarvan is de liefde. Amen. Gemeente, ik wilde met u het avondgebed bidden. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. Toon ons uw goedheid en uw macht, door uw bescherming deze nacht. Behoed ons tegen ramp en leed en blijf tot onze hulp gereed. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, verwacht. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Ja, Heere, bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet. Behoed het gehele christendom. Geef dat we in het kruis uw vreugde vinden. Vertroost het neergebogen hart. En heel in gunst der zieken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Tot slot van deze dienstgemeente gaan we zingen lied 229 uit Op Toonhoogte. Jezus voor liefde, u wilt ons leiden, wij prijzen u als onze Heer. Gemeente, u mag van hier gaan en u mag gaan als gezegende mensen. En dat is een voorrecht, maar ook een roeping om tot zegen te zijn voor hen die u, die jij ontmoet. Ga in vrede, richt u op God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.